Magiërs uit het oosten komen het kindje bezoeken. Interessant, tovenaars op bezoek. Als kind was ik gek op goochelaars en natuurlijk had ik ook een goocheldoos. Een van de eerste trucjes was het laten verdwijnen van een ei, maar daarvoor moest eerst een rauw ei worden leeggezogen. In de schaal kraste ik heel voorzichtig twee gaatjes en toen volgde een nogal behoorlijk slijmerig gedoe en de goocheltruc die is ook nooit gelukt. Later begreep ik dat je het ei beter dan leeg te zuigen had leeg kunnen blazen, maar toveren en goochelen is nu eenmaal niet gemakkelijk. De magiërs die waren dus voor ons wel de interessantste figuren rond de kribbe. Ik memoreer dit omdat voor de schrijver, de Jood Matthäus, dat zeker niet het geval was. Want magie was streng verboden in de Tora en sterrenwichelarij ook. Voor hem en zijn lezers waren deze magiërs ongewenste gasten. Of toch weer niet. Weet u, het verhaal van de wijze bevat nog veel onopgeloste raadsels. Op de eerste plaats vinden we dat evangelie van die wijze alleen bij Matthäus, de apostel van de Joden. Daarom denken sommigen dat hij dat evangelie oorspronkelijk in een verloren gegane Hebreeuwse versie heeft geschreven. En als dat zo is, dan kun je dat woord magier ook anders vertalen, namelijk met wijze. En dan zouden die wijze, dan zou hij daarbij voor ogen kunnen hebben gehad, geloofsgenoten uit de synagoge van Babylonië. In Babel bestond namelijk een hele grote, levende Joodse kolonie. Het waren mensen die na de ballingschap hun geloof trouw waren gebleven en hun identiteit vast hadden gehouden. Het was ook daar trouwens dat de geloofstraditie, die tot dan toe mondeling werd doorgegeven van generatie op generatie, voor het eerst op schrift werd gesteld. Ze was een heel belangrijk cultureel-religieus centrum. Zijn de wijzen van Matthäus dan misschien afgezanten uit die synagoge, de grote broers van Jeruzalem? Of toch niet? Want van wetgeleerden zou je verwachten dat ze niet hoeven te vragen aan Herodes, waar wordt het kind geboren? Ze hadden zelf kunnen weten dat dat in de stad van David in Bethlehem zou zijn. En daarom ging men verder zoeken, want Matthäus schrijft dat niet zomaar. Hij heeft, en zijn lezers ook, bepaalde mensen op het oog gehad toen hij schreef dat er magiërs uit het oosten kwamen. Nu weten we dat er in Babylon een speciale priesterkaste bestond die magiërs werden genoemd. En dat mag je ook vertalen met magisters, leermeesters. Toen de heersers van Babylon vielen en de heerschappij werd overgenomen door Perzië, toen waren er volgelingen van de Perzische profeet Zarathustra waren in Babylon actief en richtten daar verschillende scholen op. En die volgelingen, de Zoroastriërs, worden ze wel genoemd, die verwachten een spoedige komst van een Messias die gerechtigheid op aarde zou brengen. En die volgelingen hebben dus een grote invloed gehad op het latere denken, bijvoorbeeld op de Gnostici, maar zelfs tot in de middeleeuwen in Frankrijk, tot de Katharen toe. Maar u snapt wel, in al spoedig gingen de lezers die niet zo bekend waren met Joodse tradities, die gingen die magiërs van Matteüs vertalen met koningen. Dat kwam onder invloed van oud-testamentische teksten. We hebben ze zojuist gelezen bij Jesaja. Daarom werden het er ook drie, omdat ze drie geschenken worden daar genoemd. Men had natuurlijk altijd een enorme behoefte aan goede koningen. Die zorgden voor vrede en welvaart. En er waren genoeg tirannen op aarde. Het is interessant dat in de 13e eeuw Marco Polo, een Venetiaanse wereldreiziger die veel over zijn reizen geschreven heeft, ook vermeldt dat hij het graf van de drie koningen ergens in Perzië had gevonden in de stad Saba. Er werd verteld dat die magiërs, toen ze een stal bezochten, die drie geschenken niet bij zich hadden om het kind te eren, maar vooral om het kind te testen. Want zou het kind naar het goud hebben gegrepen, dan zou die uitgroeien tot een wereldse heerser. Als hij het wierook had genomen, dan had hij zijn goddelijke oorsprong verraden. En bij de mirre was het meer een teken vooraf dat het een groot geneesheer zou worden. Hij kreeg het alle drie. Maar bedoelde Matteüs dus dat de Babylonische wetgeleerden Jezus kwamen bezoeken, of waren het Perzische idealisten? In de Arabische woestijn liggen nog hele bergen met kleitabletten die volgeschreven staan. En wellicht dat we ooit nog eens ontdekken wat Matteüs precies bedoeld kan hebben. Vooralsnog doen we het gewoon met wat het verhaal bij ons oproept. En juist omdat Matteüs voor Jood-christelijk publiek schreef, kan hij Jezus ook heel bewust hebben willen plaatsen tussen Babel en Egypte. Want dat waren immers de iconische vijanden van Israël. Uit Egypte was het volk eerst zelf moeten vluchten voor de slavernij. En nu moeten Jozef en Maria daarheen vluchten om te ontkomen aan Herodes. En de Babylonische magiërs die knielen neer en erkennen in dat kind hun meerdere, de Babyloniërs die ooit het volk hadden geknecht. Wel, beide verhalen van de vlucht naar Egypte, zowel als de komst van de koningen, vinden we dus alleen bij Matteüs. Ik herinner me dat bij ons tegenover het huis woonde de familie Thomassen en heel af en toe kregen die bezoek van een zoon. En die zoon die was missionaris in Afrika en als hij op bezoek was, dan hield hij altijd een goochelvoorstelling voor alle kinderen uit de Julianenstraat. En dan stonden we daar al heel vroeg op de stoep. Ik weet nog goed dat, ik weet niet of die overigens, of dat een onderdeel van zijn bekeringsactiviteit was, dat goochelen, maar hij was daar in ieder geval zeer bedreven in. En toen we daar een keer een half uur te vroeg op de stoep stonden, toen kwam een vrouw naar buiten met de mededeling dat haar zoon nog een half uurtje tijd nodig had, want hij was aan het bidden. Het zal wel brevieren zijn geweest, maar ik dacht dat hij aan het bidden was, dat hij goocheltrucs goed zou slagen. En ik denk dat dat ook het eerste keer is geweest dat bij mij het idee naar boven kwam dat het wel interessant kon zijn om pater te worden. Want magiërs blijven boeiend. De Tora had ze verboden, maar ze blijven de tegenwoordigers van een werkelijkheid die veranderen moet en veranderen kan. Jozef en Maria worden vluchtelingen. Ze zoeken toevlucht bij de aartsvijand Egypte en worden door Babelse zondaars gered uit de klauwen van Herodes. En dat allemaal geeft te denken.